Welkom bij de podcast over muziekles, of eigenlijk instrumentles. Is het voor jou moeilijk om elke les in die hyperfocus te blijven zitten? En hoe zorg jij ervoor dat jouw vuur voor muziek zo warm blijft dat leerlingen hierdoor hun vuurtje ook blijven opstoken? Of geef jij tegenwoordig dezelfde lessen als dat je dat 5 jaar geleden deed? Meningen en feiten, inspiratie en oude wijsheden, daar zijn wij naar op zoek. Eens per maand praten Dirk-Jan en Joost over het geven van muziekles. Ze geven wekelijks les aan veel jonge en oudere drummers. Ze zijn heel actief met innovatie en ontwikkeling van lesmateriaal. Dirk-Jan gaat namelijk plankgas met percussionbooks.com en Joost is niet te stoppen met zijn 360drumsbook.com. Of je nu meer wilt weten over nieuwe vormen van muziekeducatie, dat je inspiratie zoekt voor juist die ene leerling, vraag jij je af hoe je nog meer lol kunt krijgen in jouw werk? Dit is de podcast voor jou.
De podcast met Joost en Dirk-Jan.
Oké, daar zijn we weer. Oktober
Nee.
is begonnen.
Welkom in oktober.
Ja, fijn is dat altijd, hè?
Nou ja, fijn. Het wordt wel weer een beetje herfstig, hè? Dat vind ik altijd wel weer jammer.
Vind je maar goed, jammer? Ja. Ik hou er wel van.
Ik was nog wel even gek op dat nazomertje.
Ja, dat was ook wel lekker, hè?
Ja,
even nog een beetje, naar buiten.
Maar goed, er zijn weer van allerlei leuke dingen gaande. Dus,
Nou, ik merk wel, ondanks corona heb ik sowieso niet veel te doen in de weekenden, maar het wordt steeds minder. Ja. Er zijn nu echt geen feestjes meer te doen.
Nee, de mensen lassen veel dingen af. Dat zul je wel merken in je agenda.
Ja, het wordt stil.
Er is niet echt veel te doen meer.
Nee, precies.
Maar goed, er zijn altijd nog wel een paar dingen die leuk genoeg zijn om te melden, toch?
Zeker, want
je hebt vast nog wel iets.
De eerste in-between is geweest en we zijn druk met de volgende in-between natuurlijk.
En dat was best leuk, hè, die reacties daarop, of niet?
Ja, ik vond het hartstikke leuk. Het was leuk om te doen, want het is een hele andere manier van iets opnemen.
Mm-hmm.
En ik heb natuurlijk een mix gemaakt tussen video maken, eigenlijk voor intern, voor bij mijn boek. En daar kon ik dit even een beetje uitknippen, zodat het voor de podcast leuk was.
Ja.
En het moet natuurlijk niet alleen over lesgeven onderwerpen gaan. Er moeten interviewtjes komen of andere korte dingen. En,
maar
een verrassende korte in-between.
Ja.
Ja, dat is leuk om
erbij te
zijn.
Maar leuk dat ze al zoveel mensen naar geluisterd hebben.
Ja,
dus daar willen we jullie wel even voor bedanken, luisteraars.
Ja, zeker.
Dat is tof. Ja.
Zeker.
Gaaf.
Hey, en jij bent natuurlijk met de grote voorbereiding van de nieuwe release bezig.
Ja,
wat je elk jaar in de herfst doet.
Ik doe inderdaad al een aantal jaren voor Show Marching Music in de herfst nieuwe muziek voor slagwerkensembles releasen.
Mooi.
En ik heb al wel via de socials al wat minuutjes gedeeld, zeg maar, van stukken die eraan zitten te komen. En ik hoop het zo snel mogelijk af te ronden en inderdaad te kunnen gaan releasen. Maar er zijn wel een aantal toffe titels bij waar ik wel trots op ben.
Ja,
zeg maar.
En dit keer niks van mij, hè?
Nee, hè? Potverdorie.
Ja, de prioriteit liggen even iets anders bij mij. Maar,
ja, dat kan je soms hebben. Maar we hebben ook een hartstikke leuke nieuwe componist waar ik een stuk van uit ga geven. Dus keep that in.
Nou, je mag nog geen namen
noemen.
Hoe
zeg ik dat? Ik wou dat heel stoer in het Engels doen, maar dat ging natuurlijk weer helemaal mis.
Hou hem in de gaten.
Ja, hou hem in de gaten. Maar we zijn er druk mee bezig. Dus op het moment dat je luistert, zouden ze al best wel eens allemaal online kunnen staan.
Ah, mooi.
Ja.
Leuk.
Ja,
ja, want wij nemen dit allemaal iets eerder op.
Iets
mensen.
Eerder,
dat kun je
je
wel voorstellen natuurlijk.
En heb jij nog toffe dingen waar je mee bezig bent, Joost?
Nee, het staat eigenlijk allemaal stil. Nee, ik heb heel veel leuke dingen. Workshops loopt eigenlijk het hele jaar altijd wel door. Het lesgeven bij de popschool loopt door.
Ja.
En dingen maken voor mijn boek loopt door. En,
maar echt, dingen anders dan anders, dat is lastig in deze tijd. Dus dat merk ik ook
wat
wel.
Wat ik wel grappig vind nu in corona, misschien merk je dat wel om je heen. Het zijn vooral de singer-songwriters die voor heel weinig geld het leuk vinden om wel liedjes te laten horen voor een klein publiek. Dus met Hans van der Werf en wat anderen zijn we wel bezig. Lopen dingen door. We zijn met Hans zelfs een toertje aan het doen. Ik denk dat half oktober begint. Met Colin zijn we bezig om te kijken of we wat gaan opnemen. Dus op dat vlak gebeurt nog wel wat. Maar dat is natuurlijk de hobby. Ja, die moet er ook zijn, dames en heren.
Dat is ook zo, ja.
De hobby is ook heel belangrijk.
Ja, nou ja, voor de mensen die actief zijn in de muziekvereniging is nog wel leuk om te melden misschien dat ik binnenkort een cursus ga geven over. Want dat is natuurlijk wel heel actueel. Van heel veel muziekverenigingen hebben door die corona toch wat mensen moeten laten vallen. Of mensen die besloten hebben om hun lidmaatschap op te zeggen. En voor corona was het eigenlijk ook best wel een actueel onderwerp. Eigenlijk altijd ledenwerving, want je ziet het toch dat het minder wordt bij verenigingen. En ik heb vorig jaar, dat was eigenlijk nog voor de corona, een cursus gevolgd bij LKCA.
Utrecht.
Heet dat zo, hè? LKCA. Over ledenwerven. En die cursus mag ik nu ook gaan aanbieden. ben ik zelf als trainer gecertificeerd, nee, cool, zeg maar. En dan gaan we in het najaar, ik dacht in november en in december, via Quintus ga ik dat aanbieden.
Leuk.
Dus ja, en vergeet dat niet, is wel een actueel ding.
De vereniging ligt misschien wel een beetje lastig plat door corona, maar de scholen zijn gewoon open. Dus werving op scholen.
Daarom.
Ga daarop inzetten, want dat levert je
dat
over
is heel goed
echt te veel, ja, op. Die scholen die niet elke school zit te springen om externe
muziekdocenten.
Nee, maar er zijn toch wel heel veel scholen die dat wel doen. Dus laat, ja, je niet gauw...
Nou, je ziet het ook. En ik, voor mezelf denk ik ook wel, ja, het is ook wel een beetje lastig om op scholen wel wat te gaan doen of zo. Want het voelt raar, maar het kan eigenlijk hartstikke goed.
Ja, je moet gewoon
en je ziet het
doen.
Inderdaad ook wel in mijn omgeving, zie ik ook wel dat het wel gewoon doorgaat. Ja. Dat verenigingen dat doen en dat ze op scholen te gast zijn om muzieklessen te geven.
Superleuk. En ik snap ook dat met blaasinstrumenten dat het wat ingewikkelder is. Met mondstukken die laat je nu niet meer door de klas roleren. Misschien zoals je dat vroeger wel deed. Ja. Maar zeker op het gebied van slagwerk denk ik, ja, waarom niet? Het is heel normaal om een grote emmer stokken mee te nemen. En als je van groep wisselt, zet je gewoon de emmer gebruikte stok even aan de kant. Die gebruik je niet meer, of die gebruik je over een week weer nadat je ze hebt schoongemaakt.
Ja. Maar dus je moet dus wel extra voorraadje stokken hebben.
Ja, maar dat...
Want ik zit het op school ook iedere keer met nieuwe leerlingen zit ik toch wel te klooien. Van ja, ik heb één paar stokken dan nu liggen. Normaal heb ik veel meer liggen. Mm-hmm. En nu heb ik dan één paar stokken, die bewaak ik dan, zeg maar goed, met een doekje en ontsmetting. En dat doe ik dan toch maar braaf iedere keer als er een nieuwe leerling komt of zo, of een proefles. Dat ik die stokken dan toch maar ontsmet en na die tijd, ja, weer. En dat ik ze maar op het vast plekje terugleg van, ja, dat zijn proeflesstokken. Rare dingen, ja, doen
we
toch, hè?
Maar voor de, ja, workshops doe ik heel vaak 3 of 4 klassen per dag.
Ja.
En dan ga je gewoon met heel veel stokken op pad. En dan heb je, ja, geen enkel probleem. Je kunt, ja, het ook schoonmaken tussendoor, maar de praktijk leert dat je eigenlijk bijna... Je hebt gewoon te weinig wisseltijd om het echt goed,
ja,
te maken.
Ja, dat is ook zo.
Dus dat,
ja,
kun je beter doen als je thuis komt.
Maar, ja,
maar ook voor de werving zou ik zeggen... benader die basisscholen, want die zijn super blij. Zeker met slagwerk, denk ik. Dat je wel dingen kunt doen.
Ja, en dat het een beetje doorgaat ook. En ik denk dat het voor scholen ook heel belangrijk is gewoon.
Ja, dat is superleuk.
Dat het enigszins normaal is zoals het voor die tijd was. En... Nou, en daar hoort dit natuurlijk ook gewoon bij. Dat was altijd al aan de, ja, orde. Maar goed, dus dat zijn een beetje de dingen die ik...
Leuk, waar jij aan bezig bent.
De aparte dingen naast mijn normale werkzaamheden, zeg maar.
Ja, precies. Ik heb ook nog een beetje in de agendas proberen te kijken. En dat valt best tegen wat er gebeurt. Maar 11 oktober heb ik Herfstfest ontdekt.
Oké, leuk.
Volgens mij gaan die ook dingen online doen. Omdat het normale Herfstfest kan niet helemaal doorgaan. Maar ze zijn superleuk bezig. Ze maken ook goed reclame daarvoor.
Mm-hmm.
Dus... hou dat in de gaten, want ze gaan daarna ook op tour. Ik weet niet precies hoe en wat.
Oh, wat leuk.
Maar ze doen het dit jaar iets anders. Echt leuk om in de gaten te houden. En het is een beetje kort dag, want dit komt vrijdag 2 oktober online. Maar 2, 3 en 4 oktober heb ik iets super grappigs ontdekt. Dus misschien ben ik al te laat om aan te melden. Maar dan voor, ja, volgend jaar zou het misschien voor sommige mensen grappig zijn. Er is een drummaking weekend van Inner Changes. Ik heb, ja, geen idee wat de lading en de context
is. Ik heb er ook nog nooit van gehoord.
Maar... misschien als je dat leuk vindt, check het even. En als je het niet leuk vindt, vergeet het ook snel weer.
Ja.
Maar ik dacht, we noemen het hier. Volgens mij een hele andere invalshoek.
Zoveel mogelijk informatie.
Dat is altijd grappig.
Ja, ik heb ook nog wel een paar dingetjes voor de agenda.
Oh, kom maar
even gekeken. Normaal organiseert de Vlaamse amateurmuziekorganisatie in oktober altijd haar showwedstrijden. En voor showkorpsen. En op dezelfde dag hebben ze ook... Of soms doen ze dat een dag later. Hebben ze in een theater ook alle concertslagwerkwedstrijden voor België. En nou ja, dat wordt dit jaar. Hebben ze wel geprobeerd om daar vorm aan te geven. Zodat de korpsen wel konden komen. En een optreden kunnen doen. Maar niet per se competitief. Maar dat ze wel een soort van verslag mee naar huis kregen. En daar was ook wel interesse voor uit Nederland, heb ik gemerkt. Maar op de een of andere manier is het event toch niet doorgegaan. En hebben ze er de Flamo Drummerdag van gemaakt.
Oh, grappig.
Dus hebben ze het anders gedaan. En is het een dag met de workshops van Michael Scheck. Hebben ze daarvoor ingehuurd. Dus,
maar dat is grappig, want het is dus een dag die eigenlijk voor verenigingen
bedoeld was.
Is, ja, vanuit jaren...
Ja, klopt.
En nu een behoorlijke echt een drumsinslag.
Ja, maar wat ik er ook wel heel grappig aan vond, is dat hoe ze dat dan oplossen in Vlaanderen. Want zo'n move zou in Nederland nooit gebeuren.
Nee, dat is,
althans, ik heb altijd het gevoel dat de KNMO er meer is voor de muziekverenigingen dan voor de drummers.
Dat gevoel heb ik ook, ja.
Ja. En dus ik vond het een leuke manier om het op te lossen. En in november is altijd een groot mars- en showconcours in Schiedam. En die hebben ook dit jaar gezegd van, nou ja, we kunnen geen concours doen. En die hebben ook, zoals ze dat in Vlaanderen ook van plan waren, het op een andere manier ingevuld. Je kunt meedoen, je krijgt een juryverslag en je kunt ermee doen wat je wilt. Het is geen competitie.
Grappig.
Ja. En dan nog eventjes voor volgend jaar, want dan moet je dan wel alvast nu gaan inschrijven. Vind je het leuk om aan solistenconcoursen mee te doen?
Ah.
De Overijsselse Bond van Muziekverenigingen organiseert op 30 januari een solistenconcours in Almelo.
Almelo.
Almelo. Dus vind je het leuk om aan solistenconcoursen mee te doen? En dat kan natuurlijk prima in, met afstand en in coronatijd. Ja. En met een klein ensemble. Kijk even op de website van de OBM. Overijsselse Bond van Muziekverenigingen. En schrijf je in. Want ja, ik vond het vroeger altijd hartstikke leuk om aan solistenconcoursen mee te doen.
Ja, ik kwam er pas heel laat achter dat dat bestond. Ja? Toen ik 19 was of zo.
Oh ja.
Bij ons in de vereniging.
Jammer.
Was dat echt een onbekend terrein. En toen dacht ik van, oh, dit was best leuk geweest als ik jong was. Maar ja, dat is dus aan mijn neus voorbij gegaan.
Ja, ik heb echt mijn eerste snare drum solo's voor mezelf geschreven en op solistenconcours.
Oh, wat cool.
Ik denk dat daar mijn schrijvelarij wel een beetje vandaan komt. Ja. Wat was ik, 13, 14 of zo.
Oh, wat cool.
Ja, dus,
ja maar nou, je kunt er natuurlijk alles spelen wat je wil.
In principe wel. En je moet het wel insturen en laten keuren.
Ja, het moet geen improvisatie zijn.
Nee, misschien mag je zelfs wel een gedeelte open laten voor improvisatie.
Oh, wat grappig.
Maar je moet het wel laten keuren en dan... Althans, dat was toen. Dan geven ze aan in welke divisie je uitkomt.
Ja,
en dat vond ik altijd hartstikke leuk.
Superleuk.
Te doen.
Ja,
ja dus dat is een beetje de muziekverenigingen agenda highlights.
Ja,
zeg
mooi.
Maar.
Leuk.
Dus toch nog wel weer behoorlijk wat te doen.
Ja, maar je hebt het ook al over volgend jaar in november.
Ja, maar als je een solistenconcours mee wil doen, dan
moet je wel aan het werk.
Moet je aan het werk, ja. Dan moet je nou wat gaan doen.
Zeker.
Ja.
Oké, want misschien wil je daar wel, en dan is het een prachtige brug naar ons volgende onderwerp, wil je daar wel roffel spelen?
Hey, nou,
is dat nog eens
kunnen.
Een brug, jongens?
Prachtig is die, ja.
Ja, want het is eigenlijk wel grappig, de onderwerpen de laatste tijd in onze podcast, die gaat bijna over alle punten waarvan ik zelf vind dat het mijn zwakke plekken zijn.
Oh ja.
En dan heb ik het niet over mijn eigen roffels.
En heb je er al wat van geleerd, Joost?
Nou, we komen stapje bij stapje verder. Want
ik vond het... sorry dat ik je interpeer, maar ik vond het wel heel leuk inderdaad van de vorige keer ook. Want als je het dan zo over hi-hats en hi-hat open hebt, dan ga je er toch wat meer over nadenken. En je merkt toch in je lessen dat je er wat meer mee bezig gaat.
Ja, dat is precies waarom ik dit zo leuk vind. En eigenlijk waarom ik het ook heel leuk vind om met andere docenten te praten over onderwerpen die eigenlijk... misschien voor je gevoel uitgekoud zijn... of dingen die waar je al heel vaak over na hebt gedacht... of misschien dingen die je altijd op automatische piloot doet... en dan door de podcast in één keer over na gaat denken.
Ja, dat maar vind het lijkt inderdaad wel een uitgekoud hoofdstuk... die haai je het open, maar ja... als je er dan mee bezig gaat, dan denk je van... ja, het kan op zoveel manieren.
Ja, precies.
Nou ja, nog even een terugblikje.
Resume. Maar zo zit ik dus ook
het al... Het houdt ons zelf ook bezig dus.
Ja, nou,
ja,
absoluut.
Leuk.
En daar zit dan ook gelijk ons vuur, denk ik, om dit te doen.
Ja, dat denk ik ook.
Maar zo zit ik dus ook met roffels. En misschien mag ik hem inkoppen.
Ja, kop hem maar in.
Want natuurlijk, alle onze, laat ik het heel, heel algemeen zeggen... Havabra-leerlingen die gewoon voor de vereniging zijn... die hebben gewoon een lesboek en daar komen roffels bij. Wordt het goed in opgebouwd. En groeit het gewoon. Richting A-diploma heb je een gevoel van... nou, dit is acceptabel voor A, groeit het door naar B. Denk je van, nou, die roffel is echt bijna waar die zijn moet. Mm-hmm. En bij C moet je gewoon een vlekkeloze roffel in alle tempi hebben... in mijn beleving, grofweg. En daar is ook de boeken zijn daarna. En alles wordt eigenlijk heel mooi die kant op gestuurd.
Nou, is leuk, want ik ben toevallig bezig met een leerling... die in oktober C-diploma gaat doen.
Mm-hmm.
En daar ben ik nu dus echt mee bezig dat hij ook snapt het verschil... dat als hij een klassiekachtig stuk speelt, zeg maar...
Mm-hmm.
dat hij ook pressroffel speelt.
Ja, dat is er een andere soort roffel
en
bij
hij
hoort.
Kan heel goed rudiments. En nou ja, dan speelt hij een prachtig mooie open roffel.
Ja.
Maar die knop omzetten is nog best wel heel lastig.
Kunnen.
Best heel lastig.
Ja.
Ja.
En het is echt een genre-specifiek ding dan, hoe je de roffel speelt.
Klopt.
Ja.
Ja. Dus ik doe echt een klassieke etude uit Mitchell Peters met hem, zeg maar. Uit dat blauwe boek. Dat is geloof ik Advanced... heet dat Advanced Snare Drum Studies, geloof ik, hè? En die andere heet Intermediate. Die gele. En daar doe ik echt een stuk. En dat doe ik ook op een andere trommel. En dan zeg ik ook dat die... dus die andere trommel die draagt er ook al aan bij... dat die op een andere manier gaat roffelen.
Ja.
Dus dat is wel een leuke uitdaging.
Supercool.
Ja.
Maar ja, dat is dan een einddoel. En dat heb je binnen de Havabra best wel goed. Is dat goed omlijnd? Goed, je weet goed waar je naartoe moet, hoe je dat op moet bouwen. Ook hoe je dat technisch op moet bouwen. Maar eigenlijk bij een drumstudent... wil je natuurlijk ook af en toe een roffeltje op de hi-hat of een soort dubbele voorslag in de groove. Of een soort doend, kat, krunken, doend, kat, dat soort dingen. Dus roffels is ook voor die jongens heel belangrijk.
Zeker.
Maar de hoeveelheid tijd die je eraan besteedt, zoals je dat met de snijdrumleerling doet, is in veel gevallen best wel lastiger in te delen. Want laat eerlijk zijn, als je 20 minuten of een half uur les geeft aan een snaredrummer, is het heel gewoon om weken achtereen 80% van je les te besteden aan lekker hoe stuit je nou in het begin?
Ja.
Hoe hou je de stok vast? En ik merk bij drumleerlingen dat ik dat ik 20 minuten in een hele lessenserie, stel dat je 2 maanden je dat als soort focus geeft voor een leerling. Stel je hebt Jantje, die vindt dat Jantje dat echt wel moet leren kunnen.
Ja.
Dan voel ik weerstand om 2 maanden lang 80% van de les te besteden aan die stuiten.
Ja, dat is ook
zo. Is dat iets wat ik alleen herken je daar een beetje?
Ik vind het ook wel lastig. En ik denk dat het hetzelfde een beetje is als... We hebben het een paar maand geleden over gehad. We weten allemaal dat ze het moeten leren. En eigenlijk in de drumles komt het niet zo... Is het lastig om het in te bouwen? Dat voel ik ook wel. En ik heb dan ook wel een paar drummers die examen willen doen en toch een simpele snaredrum etude moeten spelen voor dat A-examen. Dus ook roffeltje van 5, roffel van 9 enzovoort.
Ja, precies.
De simpele roffels. Maar het is ik merk het ook in de drumles dat het lastig is om daar aandacht aan te besteden en aandacht aan te geven. Maar we hadden een paar maanden geleden ook een keer zo'n onderwerp. En toen zei ik van, maar je... Het zit niet echt in je hoe zei ik weet niet meer. Ik zei er toen iets over dat ik dacht van, hey, ja, maar zo zit het wel. Het zit niet zo in je les, omdat je heel veel met andere dingen bezig bent met drummers, zeg maar. Maar je moet je wel realiseren of zo dat het er ook toe doet, zeg maar.
Ja, absoluut.
En dus het
hoort gewoon bij het
hoort er
pakket.
Wel bij.
Ja.
En ik merk ook nog wel eens dat, dat het bij sommige docenten gewoon helemaal in de vergetelheid raakt. Omdat ze zo bezig zijn met dat drummen.
Ja, met liedjes,
met
beat,
liedjes. En dat je er gewoon niet aan toe komt of zo. Om het ook over rolls te hebben.
Ja, precies.
Ja.
En dat is eigenlijk jammer. Want je wilt het, net zoals die hi-hat voet.
Ja.
Wil je eigenlijk dit ook integreren. En het hoeft niet een hele dikke leerlijn te zijn. Maar eigenlijk zou je het heel leuk vinden om in het eerste jaar het al een paar keer te laten opkomen. In het tweede jaar iets meer. Zodat een leerling eigenlijk na 2 of 3 jaar best wel een roffeltje her en der kan spelen.
Ja, want er zijn natuurlijk verschillende manieren om dat aan te pakken. Hè? Zo'n roffel aan te leren.
Nou, absoluut. Het valt mij op dat ik bij de snaredrum jongens begin eigenlijk met, hoe ik dat altijd noem, een gestuite roffel.
Mm-hmm.
Terwijl ik bij de drummers heel bewust begin met een gediddelde, dus een open roffel eigenlijk.
Ja.
Omdat ik diddels in fills
zijn
super cool.
Ja, en super handig ook.
Ja. En dan kun je dus eigenlijk het integreren in je fills opbouw, in je leerlijn voor fills, waarbij diddels dus heel gewoon worden. En daardoor kun je steeds meer diddels gaan gebruiken, totdat je 2 diddels achter elkaar zet, met dubbel rechts, dubbel links.
Maar dan begin je dus vanuit 16e noten, zeg maar, te denken met diddels.
32e eigenlijk.
Oh, oké, okay. Ja. Meteen al.
Nou, niet in les 1 natuurlijk.
Nee, maar dat je vanuit 16e, dat je gewoon een eenvoudige 16e fill hebt. En dat je daar eens laat diddelen. En dat je dan daarna het tempo opvoert of zo.
Ja.
Op die manier.
Bijvoorbeeld al, na een paar deels her en der, vind ik bijvoorbeeld die 6-stroke roll op een heel rustig tempo. Rechts, links, links. En dan draai je hem om, rechts, rechts, links. Waarbij ik altijd dan begin op de lage tom. Snare, snare op links. Snare, snare op rechts. En een hoge tom op links. Dat voelt nog helemaal niet als een roffel.
Nee.
Maar het zaadje is al wel geplant. Soms heb je zo'n leerling die dat een super tof figuurtje vindt. Die gaat daar heel veel tijd in steken. En die komt de volgende week terug. Moet je kijken hoe snel ik hem kan.
Ja.
Omdat het gewoon een heel tof ding is. Zeker als je hem 6/4 laat spelen. Dus wel eens gewoon als een 16e. Maar je krijgt dan een mooie verschuiving. Dus op die manier probeer ik het inderdaad te introduceren, dat je gewoon ook dubbel links, dubbel rechts kan spelen.
Ja.
En dan kun je inderdaad het als, wat jij zegt, gewoon als 16e doen. Wat ik in dit voorbeeld ook benoem. Of inderdaad al als 32e. dat hij wel tudukke. Wat superleuk is.
Ja.
Of tudukke.
Ja, dat is natuurlijk wel hartstikke vet om te spelen.
En het leuke vind ik altijd. We zeggen altijd, Roffels moet je oefenen op een kussen. Die tomvellen, die zijn vaak heel, niet altijd, die zijn in mijn geval op de popschool altijd heel laag gestemd. Dus dan moet je er ook echt voor werken.
Ja, ik zeg dat eigenlijk nooit, Roffels moet je oefenen op een kussen.
Nee?
Nee, want ik probeer toch altijd wel vanaf het begin af aan mee te geven dat het vel meewerkt aan je bounce, zeg maar.
Ja, dat is zeker waar.
En natuurlijk is het goed om er eens voor te moeten werken, maar... je hebt totaal geen rebound.
Nee.
Dus dan heeft het ook niet zoveel nut, want een roffel is toch een rebound in wezen?
Dat is een interessante vraag. Ja. Toch heb ik altijd geleerd, als je echt een maar ik kom helemaal niet uit de wereld.
Je hebt ook gewoon getrommeld vroeger
in
de drumband.
Nee, wat ik wil zeggen, tuurlijk. Ik kom vanuit de showbandhoek en dan is alles gepressed.
Ja.
Maar vanuit de open roffel, zoals die in mijn beleving in Amerika wordt gespeeld... Dan heeft elke slag een soort quality in zich.
Ja, dat is ook zo.
Dus dan zit er best ook wel kracht achter.
Maar toch is het een bounce, gecontroleerde bounce.
Ja, dat is waar.
Ja. Want anders krijg je nooit die snelheden natuurlijk.
Nee, ook niet met veel spier... Ik heb altijd het idee dat die gasten in Amerika echt spierballen in de vingers hebben.
Nee, dat is wel een tijdje geweest. In Amerika is het ook heel onderhevig aan stijl, hè? Hoe mensen spelen en... Mm-hmm. Er is wel een tijdje geweest dat het zoveel dat ze echt geprobeerd hebben zoveel mogelijk te controleren.
Ja, echt met kracht.
Maar als je kijkt op wat voor tempo's ze nu spelen in DCI, dat is echt ongelooflijk.
Ja, dat moet ook gewoon echt gesluiten
dat
zijn.
Dat kan je gewoon echt niet meer controleren op een gegeven moment.
Nee. Dus dan praat je ook echt niet meer over een soort diddle-achtige roffel of een gepreste roffel. Dan praat je gewoon echt over een open roll of een closed roll.
Ja, klopt. Ja, that's it.
Ja.
Precies, ja. Maar het is wel grappig dat als je naar de boeken kijkt... hoe Gert Bomhoff het dan uitlegt, zeg maar.
Met de prrr.
Ja. En ik doe het heel anders. Ik probeer echt inderdaad, wat jij ook zegt... meteen vanuit het diddle het roffelen te benaderen. En proberen om ze in eerste instantie een open rol te leren... En als je daarna een pressrol wil spelen, is het natuurlijk veel makkelijker. Maar andersom is het veel moeilijker.
Nou, dat klopt.
Want als je altijd een pressrol gespeeld hebt en je moet in één keer met open rol zijn, dat is best een flinke hobbel die je dan moet nemen.
Ja, ik merk het altijd, want de Havabra-leerlingen doen we wel met de prrr-methode.
Mm-hmm.
En dan merken we altijd, als je op langzame tempos gaat spelen, dan krijg je dus 1, te, ne, te, 2. En dan zo prrr, 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 pam. En dat klinkt nooit mooi natuurlijk.
Nee.
En dan zeggen we ook altijd, op dit tempo mag die... nu nog even lelijk klinken, maar als we sneller spelen... dan wordt het bram, bam, en dan klinkt hij wel oké.
Okay. Ja, dan maar, klinkt hij in ieder geval beter.
Maar het is jammer eigenlijk, want zeker richting B-examen moet dat eruit.
Ja.
Want dan wil je dat die diddle opener gaat klinken... om de tijd op te vullen op langzaam tempi.
Maar dan heb je niet het gevoel dat je dan eigenlijk weer bijna overnieuw moet beginnen?
Ja, je bent heel veel aan het, herijken eigenlijk.
Ja.
Kun ik zeggen, repareren.
Dus ik merk wel dat het een boel tijd kost om die open rol te leren.
Als begin.
Als begin, ja. Maar dan heb je het ook wel...
Dan heb je het wel voor elkaar.
Dan hoef je er daarna niet zo heel veel tijd meer in te steken.
Nee.
Dus dat is mijn manier van werken.
Zit iets in,
maar dat doet iedereen anders.
Ja, dat doet
natuurlijk.
Iedereen anders. Ja.
Iedereen anders. Maar ja, dat is ook een beetje hoe ik het in mijn boek doe, zeg maar.
Ja, snap ik heel goed.
Ja.
Ja, en hoe ik dus ook voor de drummers doe.
Ja.
Hoewel je dan wat minder lestijd hebt voor dat onderwerp.
Ja, maar dat is wel leuk, want ik heb een jongen op les... die heeft al, volgens mij al een jaar of 10 les... ook van een collega les gehad. En hij zei vorige week of die week ervoor van... ik wil weer eens met zo'n Rick Latham solo aan de gang.
Oh ja.
Nou, dat vindt hij gewoon leuk om te doen. Dus doen we dat. En er zat een stukje in dat je de eerste het eerste 2/32 op je hi-hat moest spelen... en de volgende 2 op je snare.
Ja.
En hij zat echt te klooien om dat allemaal om te spelen. Ik zeg, goh, waarom doe je dat zo? Ik zeg, waarom diddel je ze niet? En... toen gingen we dat dus proberen. En toen bleek dus dat helemaal niet zat.
Nee, dat die de press roll wel kende.
Ja, dus dan heb je al 10 jaar les en dan heb je daar gewoon moeite mee.
Ja.
Dat is jammer.
Heb je nog nooit paradiddels gespeeld?
Ja, of te weinig.
Ja, ja, dat precies.
Of toch niet serieus mee bezig geweest.
Ja, heeft geen, ja.
Ja, of de noodzaak er niet van zien. En dan denk je van, ja, dat is toch jammer.
Ja, nou is het natuurlijk... Ja, er is natuurlijk wel heel veel... Er zijn zoveel vlakken aan het drummen. Waar je
ja, er zijn zoveel zit. Andere dingen waar je door af
en
kunt laten leiden.
Absoluut ook een spel, laten we eerlijk zijn... dat je motivatie van een leerling altijd probeert te bewaken.
Ja. Zeker.
En als van de 10 onderwerpen 2 echt moeite hebben met de motivatie van een leerling, dan snap ik dat je als drumdocent dan denkt, weet je wat, we gaan met die andere 8 bezig. Ja. Die zijn ook heel waardevol.
Ja, en wat hem dan op dat moment wel pakt of interesseert, precies, want, dan ga je dat doen.
Want dat onderdeel is natuurlijk ook altijd wel heel belangrijk.
Maar als je als docent maar realiseert dat het er wel bij hoort.
Hmm.
Want het kan je in sommige gevallen kan het je een stuk makkelijker maken.
Ja, absoluut.
Ja,
absoluut. Ik merk altijd dat richting B-examen... Ik vind de roffelopbouw voor B-examen te belangrijk. Gek genoeg vond ik dat vroeger voor A-examen. Op mijn eigen A-examen vroeger moest ik roffelopbouw doen.
Mm-hmm.
En tegenwoordig wordt er eigenlijk niet meer om gevraagd. Dus ik stel het uit het B-examen. Waarom dat zo is, bedenk nu ik het zeg, denk ik van, hey, wat raar is dat. Maar goed, daar ga ik later nog een keer over nadenken.
Ik doe het wel vaak. En ik laat het dan van afhangen of ze het kunnen, of ik het doe op het examen.
Oh ja, maar dan doe je zelf het examen.
Ja, meestal...
Ja, je gaat mee natuurlijk.
Ja. Meestal ben ik zelf examinator en zet er iemand anders bij. Andere collega bij om te kijken of ik het allemaal wel goed doe.
Oh ja. Maar ja. Wat ik wilde vertellen, ik vind dat altijd een mooi moment om met vooral de trommelaars te praten over dat een gedrukte roffel heel erg kan helpen voor die hele snelle.
Mm-hmm.
En dat tempo laat je afzakken en op een gegeven moment stopt je controle op je stuiters. Dus die lijn zou je in een grafiekje kunnen tekenen. Meestal tekenen ook een soort fictief grafiekje.
Mm-hmm.
En vervolgens beginnen we heel langzaam te spelen met rechts, rechts, links. En dan gaan we kijken hoe snel we dat echt nog vol gecontroleerd kunnen blijven spelen. En dan vervolgens gaan praten dat het mooi zou zijn om die twee curves een klein stukje te laten overlappen.
Mm-hmm.
Dus dat je sneller gecontroleerd kunt spelen als dat je heel langzaam nog kunt stuiteren. En als je die overlap hebt...
Mm-hmm.
Dus die overlap kun je trainen. Maar ik vind het altijd heel belangrijk dat een leerling weet waar hij aan traint.
Ja.
Dus of de snelle gecontroleerde of de langzame gestuiterde. Dat je daarmee een beetje inzichtelijk kunt maken waar er nog het zwakke punt ligt. Zodat je met die leerling vervolgens ook een heel mooi argument hebt om bijvoorbeeld Marsen, die een half jaar geleden heeft gespeeld, nu te spelen op een langzame tempo zoals hij dat toen deed. Om juist die roffels heel mooi open gestuiterd te krijgen.
Ja.
Zo'n grafiekje helpt mij altijd in de roffelopbouw grafiekje.
Mm-hmm.
Om een focus en een soort noodzaak bij de leerling te creëren. Van, we moeten nu echt even op dat middelstuk bezig.
Ja, dat overgangsstuk.
Ja, precies. Want ergens zit daar natuurlijk de clue bij het roffelopbouw.
Ja, dat is het lastige van wanneer laat je je vingers nog helpen? Is
precies.
Het nog, wanneer is het nog gecontroleerd? En wanneer ga je dat loslaten en worden het vanzelf...
Ja, en
die bounces.
En wat ik ook heel vaak merk, is dat het vertrouwen in de langzame bounces eigenlijk tussen je oren zit.
Ja.
Dat je na die tweede open ta-da, dat je die stok kunt opvangen.
Ja. Opvangen of tegenhouden, hoe je het ook maar noemt.
Precies, ja.
Ja, grappig. Nou, wat ik wel eens gedaan heb als ik een hele rits nieuwe leerlingen had, tamboers of HAVA-leerlingen, dat ik had een... Nou, in mijn boek is les 16 is echt zo'n roffelboek waarvan ik zeg van... die moeten ze echt uit hun hoofd leren.
Okay.
En de meesten doen dat ook wel braaf. En ik heb dat wel eens gedaan een aantal keren. Dat is best wel leuk om te doen. Dat we gewoon, weet ik wat, bij 60 bpm beginnen. Maar dat ook echt in het lokaal ophangen van... Joost, 60 bpm.
Oh, is dat ranking?
Jason...
Ja,
60.
Dat
en dan,
is een tof idee.
En dan kijken hoe dat iedere week, hoe dat beter gaat. En als dat echt in het lokaal aan de muur hangt, dan gaan ze ook echt tegen elkaar opboksen.
Ja, maar dan gaat het over het snelste tempo.
Dan gaat het over snelheid.
Ja,
dan gaat het over snelheid. Dat
vond
ik echt heel leuk.
Dat je vanuit Diddles ook werkt.
Ja.
Ja.
En ik heb op een gegeven moment daar ook gewoon een wedstrijdje aan verbonden. Van een bepaalde termijn gezet en... ik heb wel eens een keer reep chocola uitgedeeld of zo aan de winnaar dan. En dat zijn wel leuke dingen. Maar voor de leerlingen is het ook echt heel tof dat... ik heb daar ook een keer een soort van formulier voor gemaakt. En dat noem ik het Improve Your Speed formulier.
Ja.
En dan kun je dus ook geef ik gewoon aan de leerlingen mee van hou maar bij. Want als je het bij gaat houden...
dan wordt het confronterend. Of
ja, dan wordt het confronterend, maar ook motiverend.
Ja.
Want als je dat 2 weken doet, dan kun je al zien zeg maar, wat je hebt bereikt in die 2 weken.
Ja.
En dat is echt super
dat
tof.
Is leuk.
En eigenlijk houden wij, althans laat ik voor mezelf spreken, hou ik echt eigenlijk heel weinig bij van dat soort dingen. En ja, als je dingen veel beter bijhoudt en
dan wordt het inzichtelijk, ja, kun je er trots op zijn.
Ja, absoluut. En dan is er weer een feestje te vieren, ja, met die leerlingen. En dat is eigenlijk wel hartstikke leuk. En ja, soms doe ik dat gewoon te weinig, merk ik.
Ja. Ja, inzichtelijk maken kan echt een motivator zijn.
Ja, absoluut. Al is het maar na een week dat je bijvoorbeeld van 60 al naar 80 is. Nou, dat is de beste prestatie.
Wat daarmee ook super interessant is om de leerling bekend te laten worden met het effect van het plafond. Dat je sommige dingen, bijvoorbeeld snelheid verhogen in het begin, is veel winst te behalen. En mm-hmm, na een paar weken lijkt het wel stil te staan.
Ja.
Waarbij je voor jezelf ook kunt zeggen, weet je wat, ik laat het even een half jaar liggen.
En dan weer
oppakken. Ja. Omdat als je heel lang door blijft oefenen, wordt het weer frustrerend.
Ja, precies. Dus voor mij moet het niet te lang zijn.
Ook inzichtelijk maken. Ja. Want het is voor ons heel normaal dat sommige dingen een tijdelijk plafond hebben.
Mm-hmm.
Maar voor leerlingen kan het super frustrerend zijn.
Ja, dat ze maar niet verder komen. En dan moet je het inderdaad gewoon even wegleggen en weer laten weer overnieuw beginnen.
En als ze
bekend
raken met dat fenomeen, wordt het veel normaler.
Ja, dat is natuurlijk wel een lastig ding met als er bijvoorbeeld examentjes aan zitten te komen of zo.
Ja, dat is vervelend, man.
Dan hijgt dat echt in je nek, maar...
Ja.
Ja, nee, maar dat is inderdaad wel dat inzichtelijk maken. Dat heb ik wel een aantal keer gedaan. En dat vinden ze ook wel echt heel leuk.
Ja, en dat kan ik me heel goed voorstellen.
Ja.
Misschien in één keer te binnen. Misschien een hele rare vraag. Maar als je begint met snedrumleerlingen met diddels.
Ja.
Dan duurt het ook heel lang voordat ze een roffel op straat kunnen spelen. Want een tempo van 116 of 120 is dan pittig snel voor diddels eigenlijk.
Ja, dat is ook zo.
Goeiedag, hé.
Ja. Hoe deel je daarmee, wou je zeggen?
Nou ja. Ik snap daarmee wel waarom ik in voor onze snedrumleerling die gestuiterd roffel, om het maar even zo te noemen.
Mm-hmm.
Dus de een te nutten eigenlijk.
Ja.
In een ongecontroleerde prr. Dat heeft in deze context wel voordelen.
Ja, ze zouden dan op zich wel eerder
op straat
mee kunnen draaien.
Ja.
Maar dat is dan ook weer van wat voor club is het natuurlijk.
Ja, dat is waar, precies.
Kijk, als het gewoon een traditioneel tamboe-korps is... Oké, prima, gewoon lekkere, lekkere pressrol en ze kunnen gauw meedoen. Maar ja, als je dan weer naar de andere, naar de showkorpsen kijkt... waar het toch allemaal wat cleaner moet zijn, is het wel lastig.
Echt wel veel voordelen. Ja. En ik vind ook dat argument wat je net zei, als je diddels goed kunt... laten we zeggen, vanaf je B-examen en je wilt terug naar een meer klassieke... gepressed roffel,
die
stap
veel
is veel makkelijker. Dus er zit zeker een soort korte termijn winst en een lange termijn
winst. En natuurlijk is het voor mij natuurlijk ook wel een beetje een moedje. Want de meeste tamboerleerlingen die ik heb bij Quintus in Kampen zijn van...
Kampen Trompettenkorps.
Ja, dat is echt een showkorps. En
absoluut.
Er is nog een vereniging, die hebben ook een redelijk goed tamboerkorps. En die spelen dus weliswaar meer Engelse stijl. Maar spelen toch ook wel behoorlijk clean roles op straat en zo. Dus dat is best wel belangrijk.
Dat is wel mooi ingegeven.
Ja. Dus aan de ene kant moet ik eigenlijk ook wel een beetje daarop anticiperen.
Wel mooi, en ook binnen deze context wel mooi. Want je ziet dus dat het te verwachten doel voor de leerling... of het nou een drumsteldrummer is, snaredrumdrummer voor een wat meer traditioneel korps... of snaredrumdrummer voor een...
meer Amerikaans gericht.
Precies.
Ja.
Dat ingeeft wat een route zou kunnen zijn.
Wat de route zou kunnen zijn, ja.
Dat is mooi.
Ja.
Het geldt natuurlijk voor heel veel dingen, ook accenten en flams en... Uiteindelijk komt alles wel langs, maar de route en waar je prioriteit aan geeft... is daarmee heel erg ingegeven al.
Ja, soms omdat die kinderen in zo'n vereniging spelen... doe je andere dingen soms eerst dan
dat is natuurlijk ook het hele
de
idee
volgorde van je boekje.
Ja,
zeg maar.
Van een nieuw raamleerplan.
Ja, dat je wat flexibeler bent.
Dat je gewoon je eigen examens kunt bedenken, dat is mooi.
Ja. Ja.
Even denken, zijn er nog meer lastige drempels voor jonge spelers te bedenken? Ik denk dat we al heel veel hebben laten passeren.
Ik denk dat de roffel gewoon een van de lastige...
Een
van de lastige struikelpunten, hobbels.
Ja, precies.
Laat maar een hobbel noemen.
Dat denk ik ook.
Een hobbel is die leerlingen moeten nemen.
Ja.
En daar kun je...
En technisch in de basis
lang
goed
of kort over...
snelheid en soepelheid creëren heeft gewoon echt tijd nodig.
Heeft gewoon tijd nodig. En ze moeten gewoon zelf gaan realiseren dat belangrijk is... dat ze daar tijd in moeten steken. Dat kun je wel iedere week zeggen en dat draagt daar wel aan bij. Maar totdat ze het zelf gaan realiseren dat ze die tijd erin moeten steken... dan gaat er iets gebeuren.
Dat het de moeite waard is. Dat het echt bijdraagt aan de stijl. Of je nou een drummer bent met diddles of andere dingen... of dat je een snaredrummer bent om echt die mars te laten klinken.
Ja, maar soms kan het ook gewoon soms is het ook gewoon heel belangrijk als je xylofoon of marimba speelt dat je goed je diddles beheerst.
Absoluut.
Ik heb laatst, dat was een heel tof filmpje.
Neem nou de paukenist die op links uit wil komen naar iets op de rechterpauk.
Ja, bijvoorbeeld.
Je hebt gewoon,
heb je ook die paradiddles nodig.
Maar ook voor de drummer.
Ik zag laatst een heel tof filmpje van een stuk van John Pratt. Echt zo'n klassiek rudimental stuk, dus traditionele stijl. En daar had iemand een... speelden ze samen, één op de snare en één op de marimba. Die had echt een vertaling gemaakt van alle rudiments. Alle standaard rudiments, bijna allemaal, alle 40 geloof
ik. Op snare en melodisch.
En melodisch. Was echt een heel tof filmpje om te zien.
Cool.
Als ik hem kan vinden, dan terug kan vinden, zetten we hem in de show notes.
Ja, ik maak gelijk even aantekeningen.
Ja, dat was wel heel tof. Van, dus alles wat je nodig hebt op de snare, komt eigenlijk gewoon weer terug naar wat jij net al zegt. Als je ook pauken speelt of als je marimba speelt, dan heb je dat eigenlijk net zo hard weer nodig. Want die diddles komen natuurlijk op de marimba ook heel vaak voor.
Ja, om goed uit te komen.
Om goed uit te kunnen komen, ja. Leuk onderwerp, roffels.
Absoluut.
Ja.
Nou, maar genoeg over roffels.
Daarom.
Voor mij is er ook nog... Ja, je merkt dat door corona dat er naar ons gevoel wat minder nieuwe dingen worden uitgegeven.
Ja, dat idee hebben we wel een beetje.
Het lijkt heel veel een beetje stil te staan of in afwachting van. Maar je had nog iets over... Een mooi
samenspeelboek. Er is wel een leuk nieuw marimba-boek uit. En dat,
uit of komt uit? Voor mij was...
Het staat eraan te komen, zeg maar.
Ja, zoiets,
maar.
Hè?
Het staat eraan te komen. En het is een boek van de Amerikaanse slagwerker Zack Kors. K-O-O-R-S. En het zijn 10 etudes voor marimba en 4 handen. En het zijn dus eigenlijk gewoon marimba-duetten die je samen... achter de marimba kunt spelen. Maar ik zit me net te realiseren. Dat is natuurlijk helemaal niet corona-proefloos.
Oh nee, ook dan nog.
Dat kan natuurlijk helemaal niet met z'n tweeën achter één marimba. Maar je kan het natuurlijk ook, als je twee marimba's hebt... gewoon netjes verdelen en uit elkaar gaan staan. En dat zijn een aantal etudes in, zoals ik al zei, voor marimba. En het zijn redelijk eenvoudige etudes. Het varieert van eenvoudig... tot medium en een klein aantal dingen die echt voor advanced spelers zijn. En super leuk om te gebruiken in je lessen. En is uitgegeven bij Tapspace Publications. En zal binnenkort ook wel in Nederland verkrijgbaar zijn. Althans, daar ga ik vanuit, want de meeste dingen krijgen we meestal wel door van hun.
Ja, precies. De goede dingen die dus, komen zeker hier.
10 etudes. Voor de ene speler genoteerd in vioolsleutel, andere speler in bassleutel. Dus en het zijn allemaal twee handen etudes, dus niks met 4 stokken. Gewoon lekker lezen in met 2 mallets en natuurlijk supergoed om je bassleutel skills een beetje
te trainen. Of die van je leerling natuurlijk.
Of die van je leerling, ja. Dus dat is een leuk boek wat eraan zit te komen.
Ja, mooi.
En verder is er eigenlijk helemaal niet zoveel nieuws, hè. Voor drums ook niet, geen nieuwe boeken of zo.
Nee, voor mijn gevoel niet.
Nee.
Is weinig. Ik merk wel dat die, voor mij heb ik dat al ooit een keer als tip gegeven, dat Shed Tracks.
Shed Tracks, ja.
Dat is een clubje van Carlin Mukkelaar.
Dat was een Insta-ding, toch?
Nou, zij zijn heel actief op Instagram. Maar die zijn echt fanatiek bezig met nieuwe tracks maken van hele korte clipjes die goed op de socials kunnen. Dus dat het precies op 1 minuut afrondt. En die blijven maar nieuwe dingen de lucht in slingeren.
Dus die gaan wel lekker.
Die zitten er wel lekker in, maar dat is echt heel erg op social media gericht. En ik merk, maar voor mij hebben we het er vaker over gehad, dat het voor mijn leerling superleuk werkt. Want je kunt refereren aan, kijk eens, zoek die hashtag eens op Instagram of waar dan ook.
Zie even hoe
de Chinezen doen, hoe de Amerikanen doen. Ja. En volgende week wil ik weten hoe jij het doet, bijvoorbeeld.
Ja, maar leuk om te vergelijken ook hoe mensen dat in andere werelden
Dat vind ik het leuk. Dus het is eigenlijk, het is niet echt een lesmethode. Er zit ook echt geen logica in van makkelijk tot moeilijk.
Nee.
Afhankelijk van hoe je het zelf indeelt en presteert aan je leerling.
Af en toe.
Maar het is een hele grappige manier dat je lesgeven kunt combineren met zoeken op social media.
Ja.
In plaats van dat je van de ene bladzijde naar de andere bladzijde bladert.
Ja, precies.
Dus in die zin zie ik daar wel steeds nieuwe dingen en nieuwe challenges terugkomen.
Ja.
Maar niet echt in een boekvorm. Er zit ook geen pdfje bij. Het is gewoon 1 minuut lang. Ze hebben bijvoorbeeld nu, de laatste track was een challenge. Heb je 20 keer achter elkaar een blokje van 16 seconden.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk wel als oefenmateriaal gemaakt. Omdat die gewoon, zodra die stopt, heb je even 2 seconden ademhalen. En hop, dan gaat hij weer.
Ja.
Het levert gewoon grappige dingen op in de les.
Om gewoon lekker mee bezig te zijn.
Ja, dus ja. Dat...
Wel grappig, wat ik net zat te bedenken... dat dit soort dingen eigenlijk alleen maar, dit soort initiatieven... althans voor zover ik weet, eigenlijk alleen maar in Amerika gebeuren. Mensen die dit soort dingen doen. Dit zie je eigenlijk weinig in Europa. Mensen die zich zo vastbijten in dat educatieve dingen maken. En,
ja, dat klopt.
En delen via social media.
Ja. Ja, we hebben natuurlijk onze Jos Nickel en Anneke Nillis. Die zijn ook wel behoorlijk op educatie.
Ja, dat klopt.
Maar verder...
Hier is een gat, mensen. Duik erin.
Duik erin.
Ja, potverdorie.
Ja.
Dat is toch een kans, man?
Ja.
Nou ja, onze eigen drummer Martijn is natuurlijk
wel... Ik wou zeggen, Martijn, jij en ik zijn er ook een beetje mee bezig.
Wel hartstikke actief met video's maken en dat soort dingen...
Ja, maar ze doen het in Amerika wel op een hele grappige andere manier.
Ja.
Het is wel echt leuk om te zien.
Terwijl wel grappig is dat het hele educatiesysteem in Amerika natuurlijk helemaal anders is.
Misschien daardoor.
Ja, misschien juist wel daardoor.
Ja.
Ja. Nou, leuk in ieder geval dat die jongens daar zo actief mee bezig zijn. Tof.
Precies. Laten we hem richting de afronding laten rollen. Heb je nog een tip van de maand, Dirk-Jan? Want ik wil eigenlijk... nog even iets leuks meegeven zo aan het eind van deze podcast.
Ja, nou ja, ik weet niet hoe het met jouw leerlingen is, maar die van mij vinden het altijd wel leuk om iets met ook iets met elektronica en apps en dat soort dingen te doen. Dus je bent altijd wel een beetje op zoek naar dingetjes die je kunt gebruiken in de les.
Handige technische dingetjes.
Handige technische dingetjes. Ik heb vorig jaar een keer een leuk project gedaan op school en daar heb ik de app Sampli bij gebruikt. S-A-M-P-L, Grieks I, maar dat zet je ook wel in de show notes, denk
zeker.
Ik. Hè? Sampli is eigenlijk gewoon een soort van sampler voor je iPad. Ik weet trouwens niet of die het ook op Android doet, maar ik heb in ieder geval op mijn iPad. En eigenlijk is het gewoon een soort SPDSX Roland-achtige sampler, maar dan in je iPad.
Maar niet slaan, hè, met de stokken.
Niet slaan, nee, dan krijg je barst in je scherm. Dat is jammer. Dat is jammer. En je kunt, even kijken, 1, 2, 3, 4, 4 keer 4, 16 vakjes. Dat is meer dan normale samplers. Ja. 16 vakjes waar je dus een loop of een muziekje of een dingetje onder kunt zetten.
Oh,
en die kun je,
mooi.
Ik denk dat je hem ook zo kunt programmeren dat je een klein drumstelletje hebt die je kunt gebruiken met je vingers. En ik heb hem vorig jaar een keer gebruikt met toen ik een stuk deed waar een verteller bij zat. En de verhaaltjes van de verteller onder een knopje gezet. En dan mochten de leerlingen het zelf aanklikken. Nou, dat is natuurlijk gek.
Tof.
Dat is een leuke manier om elektronica in je lessen te verweven. En ja, je kunt er eigenlijk alles mee. Loopjes
mee spelen.
Ik vind
het wel een tof idee, hoor. Dat je een verteller hebt die dan van de iPad komt. En dat je daar doorheen speelt. Want je krijgt gelijk een soort van gevoel van... of je het nou filmmuziek noemt of soundscape. Of...
Ja, het is een soort van soundscape.
Ja, je gaat op een heel andere manier muziek maken.
Want in het begin zat er ook een loopje met geluiden... waar de boel een beetje spanning creëert, zeg maar.
Ja, super.
Nou, dat is hartstikke leuk. En dat zijn hele leuke effecten die je gewoon kunt gebruiken... in je slagwerkensemble. Dan zie je eigenlijk nog heel weinig gebeuren.
Dat, ja, ik vind het superleuk.
Het is
ook
superleuk.
Weet je nou hoe het stuk heette?
Ik weet het wel. Het stuk heet A Caveman Told Me.
Voor de show notes schrijf ik even mee.
Ja, maar ik gebruik het ook met mijn eigen stukken. Want ik heb ook een stuk geschreven wat heet Barbers in the House. Dat is een arrangement van een stuk van Samuel Barber. En daar gebruik ik ook loops bij.
Ja, superleuk.
Die gewoon meelopen met het slagwerkensemble. Waardoor je wat meer gelaagdheid in het ensemble aan kan brengen. Er zit wel een drummer in, maar er zit ook een elektronische beat in. En ik heb al wel meer stukken op die manier geschreven. En mensen vinden het toch wel heel leuk om op die manier slagwerkensemble muziek te maken.
Ja, snap
en
ik
En ook een beetje de elektronica in het slagwerkensemble te integreren.
De app Sampli.
Sampli, mensen.
Super
check it
tof.
Out. Leuk om te gebruiken. En in je lessen natuurlijk ook super tof om wat loopjes achter elkaar te zetten. En leerlingen daar creatief mee te laten zijn.
Ja, super leuk.
Yes.
Echt heel cool.
Dus that's my tip of the month.
Nou, een hele goeie.
En yours?
Nou, die zit meer in een andere hoek. Want ik maak natuurlijk voor mijn boek veel lessen. Maar ook voor de aan het eind van een les voor een leerling. Soms even een kort filmpje die je dan met WhatsApp... of op een andere manier even doorstuurt van... hey, als je het overmorgen vergeten bent, check even het filmpje, ja, dan heb je alles.
Kun je nog even nakijken? Ja, dat is wel, dat werkt wel supergoed, hè?
Ja, dat is
echt. Gebruik ik ook steeds meer.
Dat deed ik al een beetje, maar door dat hele corona online lesgeven verhaal is dat zo erg. Alles staat klaar, omdat er soms nog steeds online lessen zijn, ja, als iemand in de familie ziek is.
Ik heb er inderdaad ook nog een paar
dus alles
online
staat klaar,
lessen
dus je maakt
weer.
Het veel sneller. En ik zet dan altijd even mijn LED light aan. Dat is echt een soort bouwlamp, maar dan heel goedkoop. Ook van heel goedkoop plastic, moet ik zeggen. Het hoeft niet duur te zijn, maar gewoon even heel veel licht erop.
Effectief licht.
Heel effectief. Je kunt natuurlijk voor mijn boekvideo's maak je het iets mooier met nog meer licht. Maar gewoon een lampje naast je telefoon of tabletcamera is zo'n wereld van verschil.
Doet net iets meer,
doet
hè?
Echt heel veel. Ja. Dus alles ziet er in één keer een stuk frisser uit. Ik gebruik daarvoor de nieuwe CN160. Maar ja, er zijn in de prijskategorie tussen, laten we zeggen, tussen 30 en 50 euro zoveel meer dingen te krijgen.
Ja, er zijn echt heel veel toffe dingen. Want ik zag laatst ook ergens een lampje waar je je telefoon in kunt hangen.
Ja, die dus heb ik hier. Wacht even.
Zo'n lampje om je telefoon heen. Dat zag er ook heel tof uit.
Dat
heb jij gewoon alweer.
En hij heet de Kodak Smartphone Portrait Light.
Kijk dan. En, dus nog meer mogelijkheden.
Dat is inderdaad gewoon een. Er zit een clip op. Die kan op je tablet, op je MacBook of. Of op je telefoon.
Op je telefoon.
En die clip dus vast. En er zit een ruim gat in, zoals je kunt zien. Dat kunnen jullie niet zien.
Nee.
Dat kan ik altijd wel zien.
Ja, ik kan net zijn neus doorheen zien.
En daar gaat de camera doorheen.
Ah, wat tof. Ja.
Dus je hebt een soort ringlight om je.
Dat als
om
je even snel
heen.
Een filmpje wil maken, dat je echt licht hebt.
Ja, het valt me wel iets tegen, voor zover ik Kodak niet tekort doe in dit verhaal. Het ding is gemaakt voor videoconferenties. Dus dat je je telefoon of je MacBook relatief dichtbij hebt.
Ja.
En ik merk, om je een heel drumstel te vangen.
Misschien net iets
in je
te
camera
weinig.
Zet je hem eigenlijk toch wel 1,5 meter zeker weg. En dan is die net iets te zwak.
Maar als je gewoon een filmpje wilt maken en je wilt iets vertellen of zo. En
gewoon,
je,
precies, als je alleen je gezicht in beeld is.
Dicht
is
bij de camera.
Super handig ding. En het kost, ik weet niet eens meer. Maar volgens mij is dit ook ongeveer 30 euro.
Nou, geen reuze bedragen in ieder geval.
Nee, maar dan als je dan zo'n flinke LED light, zoals ik noemde dat CN160,
ja,
dan heb je echt een bak licht.
Dan
ook al staat dat ding 1,5 meter ver weg.
En als je dan een leuke drumcover wilt maken, heb je fatsoenlijk licht in ieder
precies,
geval.
Ja.
Dan komt alles goed
en dan
uit
kun je er
nog
gelijk 3 of 4 kopen. Heb je aan alle kanten licht.
Ja, cool. Ja. Leuke tip, man.
Nou,
dat is wel
dat
belangrijk,
dus.
Want er zijn heel veel mensen die in hun vrije tijd klooien, bezig zijn met drumcovers, maar licht is vaak nog wel een ding.
Ja, ik denk echt dat licht belangrijker is als de kwaliteit van de camera.
Ja, dat denk ik
tenminste,
ook.
Tenminste, als je naar geld kijkt. Tuurlijk, een hele goeie camera met een hele lichtgevoelige sensor.
Ja, dat is prima, maar dan
lens.
Dan
maar
moet
ook
je altijd
dan zetten, dan is een lampje op en dan nog gaat hij weer een stuk in kwaliteit omhoog. Dus
klopt.
Licht doet echt heel veel. En dan zie je dus dat je met dit soort dingen tussen de 30 en 50 euro. Het duurde kan altijd, mensen.
Ja,
duurde kan altijd.
Maar voor dat geld heb je al heel wat, zeg maar.
Ja, precies.
Maar ja, hartstikke leuk mee kunt experimenteren.
Hey, maar
leuke tip.
Dit was hem. Hopelijk vond je het leuk. De volgende podcast staat over een maandje weer online. Of eigenlijk de in-between over 2 weken al. Je kunt ons volgen op de socials. Zoek dan even naar Dirk-Jan van Groningen of Joost Visser. Tot dan.
Doei. De podcast met